Ja, Israël, is er nog hoop? Een bijzonder onderwerp, Israël. Iedereen heeft wel een mening erover in de kerk. En misschien buiten de kerk nog wel veel meer. En Jaap stipte het net al aan. Ja, wat heb ik eigenlijk met Israël? Ja, God heeft een bepaalde liefde voor dat volk in mijn hart gebracht. En dat is niet alleen maar theoretisch of alleen maar in die Bijbel lezen, maar ook naar dat Joodse volk toe gaan. Ik ben al vele malen naar Israël toe geweest en soms ook naar Antwerpen, naar Amsterdam, om daar ja, de Joodse mensen iets over de Heer Jezus te vertellen. En ik ben vrijwilliger voor een stichting ook. Zij drukken Bijbels, speciaal voor dat Joodse volk. En die verspreiden we en dan bidden we en gaan we gesprekken met hen aan, zodat zij ook ja, die, hun eigen Messias leren kennen. En één belangrijk ding, voordat ik ga beginnen, stel dat jullie nu naar Israël toe gaan, of jullie kennen Joodse mensen, kun je bij ons gratis Bijbels aanvragen om die ook als een cadeau te geven. Dus stel dat je ooit naar Israël gaat, neem er een paar mee en geef die als cadeau, omdat ze enorm openstaan voor zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Maar voordat we eigenlijk beginnen, ben ik eigenlijk wel benieuwd ja, wat jullie eigenlijk van Israël of Joodse mensen vinden. Dus ik heb eigenlijk twee vragen. En de eerste vraag is eigenlijk, wie heeft er eigenlijk een Joodse vriend of vriendin? En even je hand opsteken, als je een Joodse vriend of vriendin hebt. Dus schroom niet. Ik zie maar heel weinig handen. Een paar twijfelaars. En de tweede, wie leest er eigenlijk wel zo'n Joodse boeken of Joodse lectuur? Een paar, iets meer dan de Joodse vriendin. Of Joodse vriend of vriendin. En het bijzondere is, waarom zijn we eigenlijk hier in deze kerk? We zijn eigenlijk hier om de Heer Jezus te aanbidden. En wie was de Heer Jezus? Hij was de Jood. Hij kwam onder de Joodse wet. Hij leefde als een Jood. Hij ging naar de tempel toe. Hij vierde de Joodse feesten. Hij was die lang verwachte Messias van Israël. Dus ik hoop dat Jezus wel echt jouw allerbeste vriend is. En dat als ik nog een keer vraag, wie heeft er een Joodse vriend, dat alle handen hier omhoog gaan. En vaak beseffen we het niet. Vaak hebben we Jezus een beetje verwesterd. En dat is heel belangrijk om ook te weten, om hem beter te leren kennen. En dan eigenlijk die tweede vraag, wie leest er Joodse boeken? Ik voel hem misschien een beetje aankomen. Maar die Bijbel die we lezen, door wie is die geschreven? Ik denk dat één of twee schrijvers zijn een beetje wat vraagtekens over. Maar die zijn allemaal geschreven door Joodse schrijvers. En bijna het hele testament gaat over ja, Joodse, die, eigenlijk de complete Joodse en Israëlische geschiedenis. Maar ook dat Nieuwe Testament, dat gaat ook veel over het Joodse volk. Dit is de complete Joodse context. En ongeveer 80% van eigenlijk van die hele Bijbel, zowel oud als nieuw, gaat over Israël. Dus het is een vrij belangrijk onderwerp waar we eigenlijk als christenen, als we zeggen we volgen de Joodse Jezus, we lezen de Joodse Bijbel, waar we eigenlijk niet omheen kunnen. En daar wil ik met jullie vandaag over nadenken. En als eerste wil ik eigenlijk nadenken, ja, waar komt dat Joodse volk nou eigenlijk vandaan? Wat is hun geschiedenis? Wat hebben ze meegemaakt? En het tweede deel wil ik met jullie gaan kijken naar ja, Joodse mensen vandaag. Ja, misschien een ver van ons bedshow. Wat geloven ze nou eigenlijk? En wat zijn dat voor mensen? We kennen ze vaak van die pijpkrullen, maar is dat het Joodse volk? En als derde eigenlijk, van, is er eigenlijk nog wel hoop voor Israël? Als we kijken naar dat volk, wat ze allemaal mee hebben gemaakt en hoe ze vandaag de dag leven en hoe ook vaak het nieuws en de mensen tegen hun aankijken, is er dan nog wel hoop voor hen? En eigenlijk als eerste van, waar is eigenlijk dat volk eigenlijk ontstaan? En dan moeten we eigenlijk helemaal terug naar Abraham. Abraham werd geroepen uit Ur door God. En hij kreeg eigenlijk een heel speciale ja, bediening, een heel speciale taak van God. En uit Abraham kwam eigenlijk een volk. En dat volk ja, noemen we Israël. En dat volk werd eigenlijk afgezonderd van eigenlijk alle andere volken die daar leefden. Dus er leefden heel veel andere volken. En al die volken hadden eigenlijk een beetje hun eigen god, hun eigen religie, hun eigen gewoontes. Maar Israël werd specifiek ja, afgezonderd voor een taak, eigenlijk een soort roeping die Israël kreeg. En wat zijn nou de ja, wat hield die roeping eigenlijk in? Eigenlijk hield het in twee punten. Het eerste punt is eigenlijk, uit Israël zou die Messias geboren worden. Degene die de mensheid zou verlossen. En die belofte die gaat eigenlijk nog veel verder terug dan toen Israël niet eens bestond. En die lezen we in Genesis 3 vers 15. En daar lezen we, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. En hier zien we eigenlijk dat Israël degene mocht voortbrengen die eigenlijk die slang, wat staat voor de Satan, die de kop mocht vermorzelen. En alles ook weer terug mocht brengen onder die heerschappij van God. En de tweede roeping eigenlijk, Israël zou eigenlijk het kanaal van Gods zegen moeten zijn. Israël wordt ook wel omschreven als een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Zij werden eigenlijk afgezonderd voor die taak om juist de andere volken te vertellen over de ene ware God. De ene ware God die we kennen uit de Bijbel. En zo zouden zij dus dat kanaal van God voor de omliggende volken, maar ook voor heel de wereld moeten zijn. En dat verbond wat God met Israël had gemaakt, had wel een voorwaarde. De voorwaarde was namelijk, jullie moeten je wel houden aan de wetten en de regels die ik jullie geef. Gehoorzaamheid was eigenlijk een voorwaarde tot zegen. Dat God wel echt expliciet voor Israël. Dus kunnen we niet één op één voor ons toepassen. En dan wil ik eigenlijk met jullie gaan kijken naar die geschiedenis van, hield eigenlijk dat volk zich daaraan? Waren ze eigenlijk wel trouw en handelden ze zoals God eigenlijk dat wilde? Ja, dan komen we uiteindelijk uit het begin weer bij Abraham. En Abraham kreeg een zoon, Isaac. En Isaac kreeg weer een zoon, Jacob. En Jacob is eigenlijk een beetje de stamvader, eigenlijk het hoofd van Israël. Hij kreeg 12 zonen. En die 12 zonen, dat waren eigenlijk de complete stammen van Israël. Wat zien we eigenlijk in Jacobs leven? Ik heb hier een plaatje en Jacob betekent eigenlijk bedrieger. Jacob bedroog zijn broer en zo kreeg hij eigenlijk de zegen eigenlijk van God, terwijl hij eigenlijk voor zijn broer was bedoeld. En zo zien we eigenlijk dat, ondanks dat God een bepaalde taak met hem had, het eigenlijk meteen al bij het begin misgaat. En dan gaan we even iets verder in die geschiedenis. Jacob krijgt een x-aantal zonen en een van die zonen was Jozef. En wat gebeurt er met Jozef? Jozef wordt door zijn broers verkocht. Eigenlijk willen ze hem eerst doden, maar uiteindelijk verkopen ze hem aan Egyptenaren en hij gaat daar als slaaf naar Egypte toe. Ja, daar gaat het ook al helemaal mis. En twee andere broers van Jozef, Simeon en Levi, zij moorden een hele groep mensen uit. Ook daar gaat het mis. En dan nog een gruwelijker verhaal. Juda, een andere broer van Jozef, die dacht dat hij naar een hoer ging, maar hij ging naar zijn schoondochter die verkleed was. En daar wordt een zoon uit geboren. En het nog bijzondere is, die zoon is een overopa van Jezus. We zien daar eigenlijk meteen in het begin, wat ons betreft echt vreselijke, afgodische, zondige dingen naar voren komen. En dan gaat het verder. Mozes, die leidt het volk uit Egypte. En dat is een van de meest krachtige periodes waar God eigenlijk zijn macht en zijn pracht liet zien. Eerst stuurt hij die 10 plagen. Grote wonderen. Wat gebeurt er dan? Er komt mannen uit de hemel. Ze krijgen voldoende eten. Ontzettende wonderen. Er is een wolkkolom, zowel 's nachts als overdag, dat Israël weet waar ze naartoe moeten. Ja, ik zou dan denken, grotere macht en kracht kan haast niet. En wat zien we dan? Mozes gaat die berg op. Berg Sinaï, om daar een verbond met God te sluiten. En wat gebeurt er onderaan de berg? Het volk gaat daar een gouden kalf maken en gaan daar het gouden kalf aan bidden. Pure afgoderij. En dat is het volk wat God uitkiest. Ik zou misschien andere keuzes hebben gemaakt, maar God kiest dat volk uit dat totaal een verkeerde weg ingaat. En dan zijn we weer iets verder in de geschiedenis. En uiteindelijk komt dat volk, onder leiding van Jozua, komt dat beloofde land binnen, het land Kanaan, wat we tegenwoordig kennen als Israël, in ieder geval voor een deel. En dan begint eigenlijk misschien wel nog een donkerdere periode. De periode van de rechters. En wat gebeurt daar? Het volk is trouw, maar heel snel wordt het volk weer ontrouw. Ze komen in de problemen. Ze roepen eigenlijk, God help ons, help ons. God stuurt eigenlijk een rechter, die verlost hen weer. En niet heel veel later gaat het cirkeltje weer rond. En zo gaat het steeds maar rond. En in de Bijbel kunnen we eigenlijk lezen, wat God daarvan schrijft, is enorm verdrietig. Iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat is natuurlijk een hele verdrietige periode. En dan komen we eigenlijk aan bij de periode van de koningen. Eerst is de eerste koning van Israël wordt koning Saul. Ja, dat was ook eigenlijk een hele slechte koning. En dan komen we bij David aan. David is natuurlijk een bijzondere man. Hij wordt 1000 keer in die Bijbel genoemd. Een man naar Gods hart. Maar er zijn ook best wel veel dingen in zijn leven misgegaan. Ja, we hebben hier een plaatje van David die kijkt naar een mooie vrouw, Bathseba. En hij denkt, dat is een mooie vrouw, die moet ik hebben. En wat doet hij? Hij laat de man van Bathseba, Uria, laat die doden in de oorlog. Zodat hij kan trouwen, kan doorgaan met Bathseba. Een grote zonde van David, de grote David die wij misschien wel als voorbeeld hebben. En dan David krijgt een zoon, Salomo. Ik heb hier een plaatje met veel vrouwen. Wat gebeurde met David? Hij was de wijste man eigenlijk op aarde. Salomo, sorry. Hij was de wijste man op aarde. En wat deed hij? Door die vrouwen waar hij eigenlijk verliefd op werd en waar hij achteraan ging, ging hij eigenlijk ook de goden van die vrouwen achterna. En ook hij viel eigenlijk in afgoderij. En dan breekt eigenlijk het tijdperk van de koning aan. Door die zonde van dat volk werd eigenlijk het koninkrijk gesplitst in het noordelijke koninkrijk en het zuidelijke koninkrijk. En dat noordelijke koninkrijk, eigenlijk alle koningen die daar zijn geweest, die waren allemaal slecht. En uiteindelijk worden zij door hun slechtheid worden ze eigenlijk weggevoerd naar Assyrië. En het zuidelijke koninkrijk, dat ging iets beter. Er waren iets betere koningen, maar uiteindelijk eindigt het eigenlijk precies hetzelfde. 150 jaar later worden zij ook weggevoerd naar Babylon. Omdat ze niet trouw waren aan Gods belofte. En uiteindelijk is God weer zo genadig dat hij het volk voor een deel laat terugkeren. Onder Esra en Nehemia keren ze weer terug. Alleen. En dan mochten ze die mooie tempel weer opnieuw herbouwen. Weer een stukje pracht en praal kwam weer terug. Maar niet veel later begon het volk weer ontrouw te worden en kwam er weer corruptie. En dan komen we eigenlijk uit bij de geboorte van de Heer Jezus. Wat gebeurt daar? Het merendeel van het volk is ontrouw. Ze accepteren Jezus niet. En uiteindelijk wordt de tempel verwoest in het jaar 70 en wordt het volk verspreid over heel de aarde. Eigenlijk een beetje de samenvatting van heel deze geschiedenis, eigenlijk een droevig relaas van voortdurende zonde en ontrouw aan God. En dan kun je wel denken, jongens, zeg, wat een volk zeg, wat een slecht volk. En misschien klopt het ook al. Maar als we dat even naar onszelf halen, als ik het even naar mijn eigen leven en mijn eigen hart haal, ben ik überhaupt nog eigenlijk wel beter dan dat volk, dan die individuele Israëlieten. Stel nu dat jullie, als jullie hier achter op dat scherm mijn hart zouden kunnen zien. Als jullie op het scherm kunnen zien wat er afgelopen week is gebeurd, of wat ik gedacht heb, wat ik gezegd heb, dan weet ik niet of ik hier nog zou staan als het allemaal hier achter op het beamer wordt geprojecteerd. En stel nu dat we voor alle mensen hier in deze zaal, jullie namen hier allemaal achterop zijn geschreven en er staan maar twee puntjes op wat jullie afgelopen week hebben gedaan, gedacht of gezien hebben. En misschien jullie meest slechte gedachten. Dan ben ik echt wel benieuwd wat we hier allemaal voor mooie samenvatting op het scherm zouden zien. En ik denk dat we niet heel veel beter zouden afkomen dan het volk Israël. En ik denk dat we eigenlijk allemaal van nature een stuk corrupt zijn. Een stuk ja, heiligheid missen wat eigenlijk God, ja, waar God naar verlangt. En is eigenlijk de vraag van, is er nog wel hoop voor ons? Maar is er ook nog wel hoop voor Israël? Als je ziet wat voor ongelooflijke ontrouw ze hebben ja, gepleegd. En daar wil ik straks met jullie ja, nog verder op terugkomen. Maar laten we nu eerst even naar de dag van vandaag. Soms als christenen, ik weet niet hoe je daarover denkt, hebben we soms een bepaald heilig beeld van Israël. Maar klopt dat eigenlijk ook? Als we puur alleen even spreken over de Joden in Israël, dan is meer dan 50-60% is gewoon seculier. Gelooft eigenlijk helemaal niks in God. Misschien een beetje wat cultuurzaken, maar ze hebben helemaal niks met God. Dan heb je een beetje 20-30% die zijn wat traditioneler. Zij geloven wel het een en ander. Ze hebben wel iets met geloven. En dan heb je nog die 20%, en daar vaak ja, kennen we de Joodse mensen van. Die hebben vaak zo'n kippa op, zo'n klein keppeltje. En hebben vaak ja, lange zwarte jassen, pijpenkrullen. En wij denken soms, oh, dat zijn echt hele heilige mensen. Maar zij lezen verder heel weinig in de Bijbel. Ze zijn alleen maar bezig met allerlei geschriften. Wat vinden die rabbi ervan, die rabbi ervan? Maar wat geloven ze eigenlijk werkelijk van God? En ik wilde eigenlijk zo dadelijk met jullie eigenlijk een filmpje gaan kijken. En er wordt aan een orthodoxe Jood gevraagd. Hoe weten we nu eigenlijk wanneer de Messias zal komen? Want zij geloven niet dat Jezus die persoon is. En daar wil ik even met jullie naar gaan kijken.
Yes. We know when the Messiah comes.
How we know?
Yeah.
It says in the Rambam, Shivud Malchiot Buvad. And that means that when the kingship returns to Israel, and that there's no, practically it means when militarily and politically Israel is secure, then we'll know that the Mashiach has come.
So if we install a kingship now, that means the Messiah should come, or?
No.
Okay.
No, we don't install it. It's not up to us to bring it about. We'll know by the success of the Messiah. If the Messiah is successful in bringing about world peace, and where Israel is recognized by the nations, then we'll know that he is the Messiah. He has to prove himself.
So only after, even if somebody claims, only by his success rates.
Right. Clinical success is the final test. That's what we say.
Ja, dus hij zegt eigenlijk, ja, de Messias moet zichzelf bewijzen. En dit soort gesprekken hebben we overigens heel veel in Israël, maar ook in Antwerpen. Dat zijn ook hele zware orthodoxe Joden. En het is mooi, ik vind het in ieder geval mooi om met dit soort mensen gesprekken aan te gaan. Ze werpen allerlei argumenten op waarom Jezus niet de Messias is. En er zijn eigenlijk drie punten waarom zij, ja, wat zij heel erg belangrijk vinden van over wat zij vinden dat ja, wie de Messias is. En het eerste punt is eigenlijk, de Messias die moet de tempel herbouwen. Dus die tempel waar nu die rotskoepel staat, waar we het in het filmpje zagen, die tempel die moet herbouwd worden. Dus dat is een van de punten dat zij zeggen, oké, dat gaat de Messias doen. En het tweede punt is eigenlijk, ja, er moet wereldvrede komen, want dat gaat de Messias doen. De Messias ja, geeft die vrede. En het derde punt is eigenlijk, alle Joden moeten weer terugkeren. En Israël wordt weer het centrum van, ja, van, eigenlijk van de wereld en vooral van de religieuze wereld. En als we dan even kijken naar Jezus. Nou, punt 1, de Messias. Of punt 1, de tempel. Die is momenteel niet herbouwd. Die rotskoepel staat er nog. Punt 2, wereldvrede kunnen we heel kort over zijn. We hoeven maar één keer het nieuws aan te zetten. En punt 3, Israël is niet het centrum. En het merendeel van de Joodse mensen woont nog buiten Israël. 55%. Dus eigenlijk de grote vraag is, dat plaatje wat zij de schetsen, is dat juist? Want als ze namelijk gelijk hebben, dan is Jezus niet de Messias. En zij zeggen dus ook, de christenen hebben het dus mis. En als we inderdaad eenzijdig lezen, dan lijkt het soms ja, dat orthodoxe Joden gelijk hebben. Alleen een van de allerbelangrijkste essentiële punten die het Joodse volk mist, is dat de Messias een priesterlijke koning is. En wat wil ik daarmee zeggen? Is de eerste en de grootste missie van de Messias is om verzoening te doen voor Israël maar ook voor de hele wereld. De eerste missie was, is om dat zondeprobleem, om die grote kloof tussen God en de mensen op te lossen. Een leidende Messias, zo noemen ze dat ook wel. En deze leidende Messias, die komen we heel vaak in de Bijbel tegen. Onder andere in Psalm 22, in Zacharia 12 en nog vele andere plaatsen. En een van de belangrijkste plaatsen waar die tegenkomen is Jesaja 53. En daar wil ik met jullie een paar versen van gaan lezen. En daar lezen we, hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd en zijn striemen brachten genezing, ons genezing. En dit lijden, wat we hier zien, dit is 700 jaar voordat Jezus werd geboren, opgeschreven. En dit lijden heeft hij ook voor jou en voor mij en voor ons persoonlijk gedaan. En wat er net ook op dat bord stond, wat er ook op het bord voor mij stond en voor ons stond. Of het nu van afgelopen week is, afgelopen jaar of van ons hele leven. Jezus, die is voor jou zonde doorboord. Hij heeft dat lijden op zich genomen. Hij is getuchtigd. Hij heeft die ziekte op zich genomen. Alles heeft hij op zich genomen. En waarom heeft hij dat gedaan? Juist omdat wij het zelf niet hoeven te doen. En wij willen het zo graag zelf doen. En hij heeft dat offer gedaan, zodat wij tot God vrij kunnen komen. Het enige wat wij hoeven te doen, is het offer te accepteren. Dat is echt het enige. Zo simpel is het eigenlijk. En naast deze lijdende Messias wordt de Messias ook vaak als een machtige koning beschreven. Een koning die vrede kon brengen, die gerechtigheid kon brengen op de aarde. En daar hebben we een aantal toespraken afgelopen weken ook over gehoord. En daar lezen we bijvoorbeeld ook iets over op in Jeremia. En daar lezen we, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. De Heere onze gerechtigheid. En traditionele Joden, en eigenlijk Joden in zijn algemeen, die wachten eigenlijk op het einde van het verhaal. Ze wachten eigenlijk op het moment dat dat koninkrijk hier op aarde zal komen. Zij zien eigenlijk die leeuw die we hierachter ook zien. Maar het plaatje is niet compleet. Die leeuw is niet het enige. Het is namelijk ook dat lam. Dat lam en dat leeuw, dat is het complete plaatje in het Oude Testament. En dan nu terug eigenlijk naar de vraag, is er nog hoop voor dat volk? En dan wil ik met jullie een paar versen lezen uit Deuteronomium 30. En dan lezen we, het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen, onder alle volken waarheen de Heere, uw God, u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen. Met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat u heden gebiedt. Dan zal de Heere, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volken waarheen de Heere, uw God, u verspreid had. En we zien hier eigenlijk twee belangrijke dingen. Het volk zal tot bekering komen. En het andere is, de Heere gaat hen herstellen. Hij zal zich weer over hen ontfermen. God gaat hen weer uit die volken, dat is nu voor een deel, maar hij zal in de toekomst ook hen uit die volken allemaal weer bijeenbrengen. En bekering is een belangrijke voorwaarde tot herstel. Dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor hen. En zonder bekering is er niet eens herstel mogelijk. Ja, je kunt dan denken, we hebben al die geschiedenissen van Israël, zijn we even in vogelvluchten langs gegaan. Ze hebben zoveel gezondigd. Uiteindelijk hebben ze zelfs de Messias, de Heer Jezus, verworpen als natie. En dan kun je de vraag natuurlijk stellen, heeft God dan zijn volk verstoten? Heeft God dan dat volk terzijde geschoven? En het bijzondere is dat Paulus, geleid door die Heilige Geest, eigenlijk ingaat op die vraag. En dan lezen we in Romeinen 11, lezen we, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Hij zegt dan, ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij van tevoren kende, niet verstoten. Heel duidelijk. En dan even iets later gebruikt Paulus een beeld van een olijfboom. Ze groeien enorm veel ook in Israël. En hij wil daar iets mee duidelijk maken. En hij zegt eigenlijk, er zijn enkele takken uit die olijfboom verbroken. En die takken, die staan voor het ongelovige Israël. En niet alle takken werden uitgebroken. Want denk aan Paulus, ook aan die vele duizenden Joden die wel de Heer Jezus hebben geaccepteerd. Toen, maar ook nu nog. Maar er zijn wel enkele takken uitgebroken. En in de plaats van die takken is een wilde olijfboom. Wilde olijfboomtakken zijn in de plaats gekomen. En die wilde olijfboom, dat zijn de heidenen, dat zijn wij. Dat zijn de mensen die eigenlijk ver weg stonden, die niet tot het volk Israël hoorden, maar die nu ook kunnen deel krijgen, mededeel krijgen aan dezelfde belofte van Israël. Maar Paulus geeft ook meteen een waarschuwing. Ga je niet beroemen, word dan niet hoogmoedig, want jij mag delen in die belofte. Delen in die belofte door de Heere Jezus. En ga nu niet denken dat God zijn volk heeft verstoten. Nee, jullie horen erbij. En dan iets verder zegt hij ook, want zoals de heidenen, geënt zijn op die olijfboom, zo zal God ook weer Israël opnieuw enten. En dan lezen we, en ook zij zullen, dat is Israël, als zij niet in ongeloof blijven, geënt worden. Want God is machtig om hen opnieuw te enten. Om hen weer opnieuw onder gehoorzaamheid te brengen. En een paar versen verder is het nog veel duidelijker. Er staat namelijk, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. En Paulus vertelt hier iets nieuws, niet in geheim of zo, maar iets nieuws wat nog nooit geopenbaard is. En hij zegt eigenlijk, die verblinding is tijdelijk, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En ik ga er niet helemaal diep op in, maar totdat een bepaald moment is, dat er voldoende heidenen, of dat de tijd van de heidenen eigenlijk vol is, dan, wat zal er dan gebeuren? Dan zal Israël weer zalig worden. Dan zal hij zich weer gaan ontfermen over Israël. Dan zal Israël weer als natie Jezus gaan accepteren als die Messias. En de bekering van Israël spreekt dus, is dus belangrijk, speelt een cruciale rol in de wederkomst. En waar staan we dan nu eigenlijk op dat plan van God? Tot 2000 jaar geleden was dus God vooral bezig met het volk Israël. Na die dood en opstanding van Jezus is het heil ook naar de heidenen gegaan. En nu bestaat dus de gemeente, het lichaam van Christus, zowel uit individuele Joden als individuele heidenen. Maar er is heel belangrijks gebeurd. In 1948 is die staat Israël weer opgericht. En als je 100 jaar geleden aan alle mensen in de wereld zou vragen van, denken jullie dat er in Israël een Joodse staat zal komen? Dan had denk ik 99% gezegd, nee, die komt er nooit, dat is onmogelijk. Alleen, er was een kleine groep mensen die geloofden in de Bijbel en die geloofden in de profetieën, die bestudeerden ze. En zij hadden al gezegd, er zal eigenlijk een ongelovige Joodse staat komen. En dan een ander mooi kenmerk is, toen die staat werd opgericht, waren er 4 messiaans beleidende Joden. Dus 4 mensen die Jood waren en in Jezus geloofden. Eentje heb ik gekend. En die zei, ja, ik kende gewoon iedereen. Ja, natuurlijk logisch als er 4 zijn. En vandaag de dag zijn er tot 20.000 tot 30.000 Joden. We zien dat er een bepaalde ontwakening komt onder het Joodse volk. Er is zoveel meer openheid, ook onder de ultra-orthodoxe Joden. En niet alleen qua kwantiteit, dat er meer mensen tot geloof komen, maar ook qua kwaliteit. Dus we zien dat de Joodse mensen steeds meer volwassen worden, ook de kerken en gemeentes, et cetera. En God is trouw aan de beloftes die hij heeft gedaan in het Oude Testament. En dat is hij ook voor ons. En de Joodse volk zal nog wel door een hele, hele zware tijd gaan. Maar er komt een moment, en ik geloof dat het spoedig zal zijn, dat ze Jezus zullen zien, dan zullen ze huilen. Zullen ze huilen over al hun ontrouw, over hun zonde. En dan zullen ze zien dat ze eigenlijk de Heer Jezus hebben gemist. Ja, Jezus komt spoedig terug. En ik wil met jullie naar een lied gaan luisteren. En het lied is opgenomen in Israël, in Haifa. En het lied wordt gezongen door zowel Joodse als Arabische mensen. Ik denk dat de meeste mensen niet in Jezus geloven. Sommigen misschien wel in God. Maar je ziet daar die hunkering van die vrede en liefde. En ik wil eigenlijk 2 gedachten meegeven om het tijdens het filmpje over na te denken. En de eerste is eigenlijk, wil jij gaan meebidden? Mee gaan strijden voor het Joodse volk? Want ze hebben gebed zo, zo hard nodig. En het tweede is, Jezus komt spoedig terug. En ben jij klaar om Jezus te ontmoeten? Zijn jouw prioriteiten in jouw leven ook op dit moment de juiste? En ik wil met je naar dit lied luisteren. Daarna wil ik ook nog even kort afsluiten met gebed. En ik hoop dat het lied je hart mag raken. Ja, Heere God, er zal een dag komen, Heer. Een dag komen dat er geen pijn en ellende meer is, Heer. Een dag dat we u mogen ontmoeten, Heer. Een dag ook dat u terug zult komen. Om hier weer alles te herstellen, Heer. Wat wij mensen gewoon verpest hebben. Heer, en ik dank u daarvoor, Heer, dat u trouw bent en uw belofte is, Heer. En dat u uitziet en dat uw hart klopt voor ons mensen, Heer. Heer, wat we ook hebben gedaan, wie we ook zijn, Heer. Heer, we kunnen naar u toe komen, Heer. Omdat u alles heeft betaald aan het kruis. Omdat u alles heeft betaald aan het kruis op Golgotha, Heer. Heer, u kent mijn leven, u kent de levens hier in de zaal. En Heer, laten we echt naar u toe komen. Om het vandaag in orde te maken, Heer. Of het nu voor de eerste keer is, of het is voor de zoveelste keer. Heer, dat we bij u mogen komen. En we weten dat u nooit ons weg zult sturen. Omdat u van ons houdt. En dat u alles heeft betaald. En dat u verlangend naar ons bent, Heer. Heer, en ik bid ook voor al die Joodse mensen, Heer, die u niet kennen. Die zo verlangen ook naar die gerechtigheid en die vrede. Heer, u bent de enige die de vrede vandaag kan brengen en ook in de toekomst zult brengen. Heer, en zo bid ik ook voor hen, voor al die Joodse mensen, Heer. Dat ze met al hun ijver, al hun inzet, Heer, zullen zien dat u, Jezus, die werkelijke Messias van Israël bent. Die is gekomen om zijn leven te geven voor alle mensen op de hele wereld. Heer, dank u wel daarvoor. En uw naam zij geprezen, Heer. En we zien uit naar uw spoedige komst, dat we u werkelijk mogen zien. Heer, dank u wel voor die zekerheid en voor wie u bent.